Het tweeluik waarin ik eigenlijk wil hebben, waar ik het vorige week heb gehad over de Heilige Geest in het Oude Testament. En vandaag wil ik het hebben over de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. En vorige week heb ik geprobeerd de nadruk een beetje te leggen op belofte en verwachting. En vanmorgen wil ik de nadruk leggen op de Heilige Geest waar het gaat over verwachting en vervulling. Dus dat is een beetje de structuur die u hier ziet. Belofte en vervulling. En daartussen speelt dan dat verwachting in. Als er een belofte wordt gedaan, dan geeft dat verwachting. En als je ergens naar uitkijkt, dan is sprake van verwachting naar die vervulling van die belofte. Nou, vanmorgen gaan we het dus hebben over de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. En de titel van de preek is Verwachting en Vervulling. Vorige week ben ik geëindigd met te vertellen dat in het Oude Testament dat er heel erg het verlangen was naar een Messias. Een Messias die zou komen bij God vandaan en die vervuld zou zijn van de Heilige Geest. En dat het iemand zou zijn die een andere tijd in zou luiden, die het koninkrijk. In de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonde te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonde beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Begin van het verhaal van Jezus, van het evangelie. Dit is het moment waarop Jezus zijn werk op aarde begint, zijn bediening om zomaar te zeggen. En we zien het op het moment dat Jezus gedoopt wordt, dat de Heilige Geest op hem neerdaalt, als een duif. En dit is een belangrijk punt in het werk van Jezus. De Heilige Geest komt in zijn leven, in alles wat Jezus daarna gaat doen, zijn onderwijs, zijn werk, de contacten die hij heeft met andere mensen, alles daarvan doet hij door de kracht van de Heilige Geest. Vervuld door de Heilige Geest doet hij datgene wat nodig was voor ons in zijn werk op aarde. En daarmee zien we dat wat Jezus doet een vervulling is van de profetie uit het Oude Testament. We hebben daar vorige week naar gekeken, bijvoorbeeld naar Jesaja 11 en Jesaja 61. De beloften die God gedaan had, worden in Jezus vervuld. Dus hoe onze verwachting soms ook kan zijn en hoe die soms niet uit kan komen, feit blijft dat als God een belofte doet, hij die ook nakomt. God is een God van trouw, is een God van betrouwbaarheid. En dat vind ik een hele belangrijke les. Voor mij is dat een heel belangrijk aspect van God. Maar soms kan het in je leven lopen en je denkt van, maar u had toch belofte gedaan in mijn leven? Hoe ga ik dat zien? Hoe gaat dat dan gebeuren? Soms lijken dingen zo ontzettend onmogelijk. Maar God is een God van trouw. God komt zijn belofte na. Jezus gaat dan door Israël heen, er zijn discipelen die hem volgen en hij ontmoet mensen. Bijvoorbeeld, ik moet dan altijd heel erg denken aan de Samaritaanse vrouw. Iemand die eigenlijk uitschot was, waar mensen niet naar omkeken. En Jezus gaat bij haar zitten, Jezus raakt met haar in gesprek. Dat is iets heel erg bijzonders. Vaak als wij denken over het werk van de Heilige Geest, dan focussen we ons heel erg op de verhalen over genezing en bevrijding van Jezus. Maar de manier waarop Jezus met mensen omging die niet geaccepteerd werden in de maatschappij, daarin zien we ook het werk van Jezus. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van wat hij ons heeft voorgedaan. Maar het is zeker ook waar. Jezus geneest mensen. Heel veel. Jezus bevrijdt mensen van demonen. Al die dingen doet hij door de kracht van de Heilige Geest. En daarin zien we die belofte uit het Oude Testament in vervulling komen. Jezus doet niet alleen dingen door de kracht van de Heilige Geest, maar Hij geeft ook onderwijs over de Heilige Geest. En Lianne las vanmorgen al een gedeelte voor uit Johannes 14, hè, geloof ik. En in Johannes 14 tot 16, dat is een deel van onderwijs van Jezus dat hij geeft na het laatste avondmaal. En daarin zegt hij een aantal dingen over de Heilige Geest. Daar ga ik het straks over hebben. Maar in zijn onderwijs vertelt Jezus meerdere dingen over de Heilige Geest. En ik kan daar niet, we kunnen niet al die dingen doornemen. Maar ik wil er vanmorgen twee dingen uithalen. Twee lessen van Jezus. En de eerste vinden we in Lucas 11, vers 9 tot 13. En dat wil ik even met u lezen. Lucas 11, vers 9 tot 13. En het is een vrij bekend gedeelte. Maar wat ik soms zie is dat we deze tekst verkeerd interpreteren, verkeerd gebruiken. We gaan het even lezen en dan denk ik wel dat u begrijpt wat ik bedoel daarmee. Lucas 11, vanaf vers 9 tot 13. En Jezus zegt, daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt en wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan hem wie erom vragen? Dit gedeelte komen we ook in andere evangeliën tegen. Kan ons heel erg de indruk geven van, oh, als ik iets bid, dan gaat God mij dat geven. En ik heb dat vroeger zelf ook gedacht. Sterker nog, volgens mij toen ik jeugdleider was, heb ik dat ook verteld aan de jongeren toen. En we gingen gebedsdoosjes maken en dan konden ze dan een gebedswens indoen. En dan gingen we dan later kijken of het dan in vervulling was gekomen, of God het verhoord had. Maar als ik er nu over nadenk, denk ik van ja, het is misschien niet helemaal goed geweest dat ik dat zo verteld heb. God geeft niet altijd alles wat wij vragen. Want wat we hier zien, als we kijken waar dat om gaat, zegt Jezus, ik zal jullie de Heilige Geest geven. Dat is wat Jezus ons zal geven. Niet zozeer alle dingen die wij bidden, dat die in vervulling komen. Maar als wij bidden, en dit kan eigenlijk twee dingen, zou je dat kunnen zien. Je zou kunnen zeggen, als wij überhaupt iets bidden, wat het dan ook mag zijn, zal Jezus ons de Heilige Geest geven. Dus als je bidt om genezing, dan word je misschien niet genezen, maar God geeft je wel de Heilige Geest, die je kracht geeft. Het kan ook zijn dat als we om de Heilige Geest bidden, dat Jezus ons het altijd zal geven. Dus ze sluiten elkaar niet uit, ze overlappen elkaar ook. Maar ik denk dat ze allebei waar zijn. Als er iets is in ons leven waar wij tegenaan lopen, en we willen graag dat dat opgelost wordt, dan is het goed om daarvoor te bidden. Dus het is goed om onze wensen en onze verlangens, de dingen waar wij tegenaan lopen, om die met God te delen. Dat is superbelangrijk. Maar het kan zomaar zo zijn dat uw gebed niet verhoord wordt op de manier zoals u dat graag wil, maar dat u de Heilige Geest geeft om u kracht te geven. Of om ondanks de omstandigheden toch van Jezus te getuigen. En dat is geen makkelijke boodschap misschien. Misschien dacht u van, als ik bid, dan wordt dat altijd verhoord. Sorry voor de teleurstelling dan, dus dat is wat u verwacht heeft. Maar ik denk wel dat dit meer de realiteit is wat ik hier lees. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderwijs is wat Jezus ons meegeeft. Jezus is geen probleemoplosser. Maar wat Jezus doet is dat hij, wat we ook vanmorgen hoorden, dat Jezus ons de trooster stuurt. De helper, de parakleet, die naast ons komt staan door onze problemen heen. God haalt niet onze problemen weg, maar loopt met ons mee door de problemen heen. Iets anders in het onderwijs van Jezus, en dat is waar ik net eigenlijk al mee begon, lezen we in Johannes, in dat gedeelte van Johannes 14 tot 16. En Jezus zegt daar meerdere dingen over de Heilige Geest. En u kunt er vast Johannes 15 opzoeken als u mee wilt lezen. Johannes is best wel een lastige schrijver. Johannes speelt met beelden, speelt met woorden. Herhaalt dingen die dan net iets anders zijn. Waardoor je denkt, dat heb ik net ook al gelezen, maar toen was het net iets anders. Johannes kan best wel heel erg mysterieus zijn in zijn manier van communiceren. En dat hele gedeelte, 14 tot 16, hoort in mijn ogen bij elkaar. En ik wil u prikkelen en uitdagen om dat te lezen. Vandaag of morgen, of wanneer u daar aan toe komt. Die drie hoofdstukken passen gewoon heel erg mooi bij elkaar. En ik wil met u lezen uit Johannes 15. Volgens mij zijn dat de laatste twee versen. Vers 26 en 27. Ja, Johannes 15, vers 26 tot 27. En daar staat, wanneer de pleitbezorger, en bij mij staat de pleitbezorger, de MBV, maar daar kun je ook trooster of helper of parakleet. Dat Griekse woord parakleet is eigenlijk niet in het Nederlands te vertalen. Dus je ziet dat in elke Bijbelvertaling iets anders staat. Maar het komt eigenlijk allemaal wel een beetje op hetzelfde neer. Wanneer de pleitbezorger of de trooster of de helper komt, dat is dus de Heilige Geest, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. En Jezus zegt dat natuurlijk tegen de discipelen. Als ik kijk naar het onderwijs van Jezus over de Heilige Geest, dan zien we eigenlijk elke keer dat wat Jezus zegt, weer terugkomt naar datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat is ook wat we hier zien. Als de Heilige Geest naar ons toe komt, dan zal de Heilige Geest ons altijd weer terugwijzen op Jezus. De Heilige Geest is niet iemand die de aandacht voor zichzelf opeist. Maar de Heilige Geest wil ons, als het ware, onze blik altijd weer terugrichten op Jezus. Als Jezus zegt over de Heilige Geest, hij zal overtuigen van zonde. Is het bedoeling dat wij onze zonde belijden. En dan mogen we weten dat we vergeven zijn door het werk van Christus. He? Al die dingen die gaan over het onderwijs, zijn altijd weer op Christus gericht. Christus staat centraal in het werk van de Heilige Geest in ons. En ik vind dat wel belangrijk, omdat wij vaak de neiging hebben, of soms de neiging hebben, om de Heilige Geest centraal te stellen. We hebben Heilige Geestconferenties, maar ik ken niet zo heel veel Jezusconferenties. Misschien dat ik niet bekend genoeg ben in de christelijke wereld, maar ik kom ze niet zo heel veel tegen. We zingen vaak over de Heilige Geest, maar soms mis ik dat we zingen over de dingen die Jezus ons geleerd heeft. Er zijn allerlei bijbelstudies over de Heilige Geest. Maar soms mis ik, maar hoe leef ik nou zoals Jezus mij dat heeft voorgeleefd? Dat is mijn persoonlijke gemis hoor. Ik zeg niet dat het zo is en ik zeg niet dat het altijd zo gaat. Maar dat is wel een beetje mijn beeld. En misschien zegt het meer over mij dan over de realiteit. Dat weet ik niet. Maar ik geloof dat de Heilige Geest altijd bezig is om onze blik weer op Jezus te richten. Als we kijken naar het evangelie, de evangeliën die over Jezus gaan, dan zien we dat Jezus de beloofde Messias was. De beloften uit het Oude Testament worden vervuld in Jezus Christus. Hij voldeed niet aan de verwachtingen, maar God hield zich aan zijn beloften. En wat we ook zien in het onderwijs van Jezus over de Heilige Geest, is dat als wij vragen om de Geest, dat Jezus de Geest altijd zal sturen. En als de Geest in ons is, dat Hij ons altijd weer op Jezus zal wijzen. Als je dat in een soort plaatje bijna zou zien, is dat onze gebeden gaan naar boven. God stuurt de Heilige Geest naar ons, maar de Heilige Geest richt onze blik weer naar boven. Dus kijk naar Jezus. Dat is degene waar het om gaat. En ik vind dat mooi. Daarin zie ik iets van communicatie, iets van relatie. Een heen en weer gaan tussen ons en God. Waarin we mogen weten dat we niet alleen staan, maar dat we het samen mogen doen met de Heilige Geest. We lazen net natuurlijk Marcus, de eerste 10 versen. En daarin stond dat Jezus zal dopen met de Heilige Geest. Het is vandaag Pinksteren. Dan vieren we dat de discipelen op de eerste Pinksterdag werden gedoopt met de Heilige Geest. Maar wat is dat nou eigenlijk, hè, de doop met de Heilige Geest? We zijn een Pinkstergemeente, dus in principe ga ik er soort van uit dat we dat weten, want we praten daar veel over, we geven er onderwijs over en we zijn erop gericht. Maar toch is eigenlijk ook die relatie met de Heilige Geest, de manier waarop de Heilige Geest zich met ons bezighoudt en betrekt, komen we eigenlijk in het Nieuwe Testament wel heel veel vormen van tegen. Er wordt op verschillende manieren over die relatie met de Heilige Geest gesproken. En een daarvan is de doop met de Heilige Geest. Als ik kijk in het Nieuwe Testament, een tijdje geleden ben ik daar weer eens opnieuw in verdiept, kwam ik 8 verschillende Griekse woorden tegen over hoe de Heilige Geest zich tot ons verhoudt. En dat is eigenlijk best wel heel erg veel. En dat laat ook zien hoe ingewikkeld het is om die relatie met de Heilige Geest te beschrijven. Er wordt ook heel vaak in beelden geschreven, omdat het soms gewoon niet te bevatten is. Hoe werkt dat? Hoe leg je dat uit als je gedoopt bent met de Heilige Geest? Ik weet niet, maar als ik dat probeer te vertellen, dan worstel ik met woorden. Dan vind ik het lastig om het uit te leggen. En ik merk dat velen van ons dat ook op een verschillende manier ervaren. En dat laat ook zien dat het niet altijd exact te definiëren is. De definitie van de doop met de Heilige Geest. Ik weet niet of dat bestaat. Omdat het lastig is. Omdat de Bijbel niet zo super duidelijk over is. Maar toch zien we dat er eigenlijk drie soorten zijn van manieren van de relatie met de Heilige Geest. Die drie wil ik wel even kort benoemen vanmorgen. Ik ga ze ook uitleggen. Voor een gedeelte. De inwoning met de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest. En de doop met de Heilige Geest. Of de doop in de Heilige Geest. Daarin zie je altijd de discussie. Is het de doop met de Heilige Geest of is het de doop in de Heilige Geest? Nou. De inwoning van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in ons. Het was heel mooi dat met de kinderen, toen Lianne dat vroeg, zei een van die kinderen, God woont in ons. Of God is bij ons gekomen. Is dat wat er, ik weet eigenlijk niet precies exact wat er zegt, maar ik zat een soort van te verwachten dat er gezegd werd van de Heilige Geest woont in ons. Maar dat kind zei, God woont in ons. En dat is waar, dat is allebei waar, God woont in ons door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is God. Nou, dat is al ingewikkeld, hè? De drie-eenheid. Parkeren we. Maar God woont in ons door de Heilige Geest. In het Oude Testament zag je dat God woonde in de tabernakel. Toen de tabernakel gebouwd werd, kwam de aanwezigheid van God kwam als een wolk dalen neer. En woonde in het Heilige der Heiligen. En later, als Salomo de tempel bouwt, zien we opnieuw dat God neerdaalt in het Heilige der Heiligen. In het Nieuwe Testament zien we dat Paulus zegt van ja, maar jullie zijn een tempel. In 1 Korinthe en Efeze zegt Paulus van ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont nu in ons. En niet alleen in ons als individu, maar ook als gemeente, als gemeenschap woont de Heilige Geest in ons. Dat is ook het beeld wat Paulus geeft, vooral in Efeze eigenlijk. En een mooi tekst die ik tegenkwam over de inwoning van de Heilige Geest was Romeinen 8 vers 9. Waar staat, waar Paulus zegt, maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest. Want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Maar hier valt heel veel over te zeggen, maar wat ik in ieder geval zie is dat wij, als de Geest in ons woont, horen wij bij Christus. Of als wij bij Christus horen, dan woont de Heilige Geest in ons. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op het moment dat wij tot geloof komen, komt de Heilige Geest in ons wonen. En eigenlijk is de Heilige Geest natuurlijk al bij betrokken op het moment dat wij ja zeggen tegen God. Dat is eigenlijk een hele interessante wisselwerking is dat. Een andere tekst die ik hier bij tegenkwam was 1 Korinthe 12 vers 3. Een hoofdstuk wat gaat over de gaven van de Heilige Geest. Nou, Paulus begint dan om te zeggen in vers 3... Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Dus als je gelooft, zegt, beleidt dat Jezus jouw Heer is, dat Hij autoriteit heeft over jouw leven en jouw doen en laten, dan betekent dat de Heilige Geest in jou woont. Op het moment dat wij ons bekeren, op het moment dat wij gaan geloven, woont de Heilige Geest in ons en is God in ons. En ik vind dat eigenlijk wel heel erg bijzonder, want vroeger was dat natuurlijk helemaal niet zo, hè? Het was God ver weg in een tempel. En in het Nieuwe Testament kiest hij, door het werk van Jezus maakt hij het mogelijk, dat God in onszelf woont. Hoe dichtbij kan God komen? Hoe praktisch kan Immanuel worden? Het woord wat wij vaak met kerst gebruiken. God, dat betekent God met ons. De belofte dat God met ons zal zijn, wordt daarin vervuld. Dat God in ons woont en door ons heen gaat werken. Ik vind dat heel erg bijzonder, hoe basis dat misschien ook weer kan klinken. Dichterbij kan ik eigenlijk bijna niet komen. En ik vind het ook heel erg bijzonder, omdat het betekent dat elke gelovige dat heeft. Iedereen die gelooft, heeft de Heilige Geest in zich wonen. En wij kunnen misschien soms de neiging hebben om neer te kijken op andere christenen, want wij zijn Pinksterchristenen, dus wij... Tegenwoordig is dat niet meer zo, denk ik. De tijden zijn wel heel erg veranderd, maar vroeger konden vanuit de Pinkstergemeente best wel eens neergekeken worden op andere christenen uit de traditionele kerk of de Rooms-Katholieke kerk. Want dan konden we soms zeggen, ja, die hebben de Heilige Geest niet. En daar werd niet per se dit mee bedoeld. Maar er werd wel een soort van hiërarchie gezet. Pinkse christenen vonden zich soms toch wel beter. En dat is eigenlijk heel erg, is dat. Het is eigenlijk wel heel erg triest als je daarover nadenkt. Maar wat ik hier zo heel belangrijk vind, is dat iedereen die gelooft, heeft de Heilige Geest in zich wonen. En dat maakt ons ook tot een eenheid. Dat maakt ons als het ware gelijkwaardig aan elkaar. Wij kunnen niet neerkijken op elkaar. Want ieder van ons heeft de Heilige Geest in zich. Nou, die tweede die ik noemde, is de vervulling van de Heilige Geest. En de vervulling van de Heilige Geest heeft eigenlijk veel meer te maken met dat de Heilige Geest door ons heen gaat werken. En dat dat invloed heeft op onze levenswandel. De dingen die wij doen. Wat wij denken, wat wij zeggen, wat wij doen of wat wij laten juist soms. Daarin zien we dat Paulus heel veel onderwijs geeft en dat noemt de vervulling van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont niet alleen in ons, in een stukje of zoiets. Het is een beeld, hè, dus het klopt sowieso al niet helemaal. Alsof er één plekje in je lichaam is waar de Heilige Geest woont en ergens anders niet of zo. Dat is helemaal niet hoe je daar dan vervolgens over na moet denken. Maar de vervulling van de Heilige Geest zegt wel als het ware, als ik dat beeld mag gebruiken, dat Gods Geest invloed heeft, door mag werken in elk aspect van je leven. En een belangrijke tekst daarin is Efeze 5 vers 18. En daar staat het volgende. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen. Nou, Efeze 5 vers 18 is een kerntekst in een wat groter gedeelte van de Efezebrief. En als de mensen die de Bijbelstudie over de Efeziërs volgen, misschien dat ik nu in herhaling ga vallen. En als u meer wil weten over dat gedeelte, dan wil ik u van harte uitnodigen om de Bijbelstudie over de Efeziërs verder te volgen. Even reclame maken. Het is een sleuteltekst waarin Paulus daarvoor heel veel heeft verteld over hoe we kunnen leven. En hier zegt hij, drink niet te veel alcohol, want dat leidt tot uitspatting, leidt tot problemen. Maar laat je vullen door de Heilige Geest. En Paulus geeft nog veel meer voorbeelden. Hij zegt bijvoorbeeld, rol niet, spreek niet kwaad over elkaar, maar bemoedig elkaar. Hij zet ze tegenover elkaar. Hij zegt, stil niet, maar verdien uw geld op een eerlijke manier. Koester geen wrok, maar vergeef de ander. En hierin zie je eigenlijk allemaal hele praktische voorbeelden van hoe wij leven, onze levenswandel. En na Efeze 5 vers 18 zien we een heel lastig gedeelte, wat zich verder gaat tot Efeze 6 vers 9. En daarin zien we dat het gaat over het huwelijk, over het gezin, over de werksituatie. Toen was dat meester-slaaf en ik vertaal dat naar nu naar onze werk. Naar onze werkrelatie. Wat Paulus eigenlijk daarmee zegt, is dat de vervulling van de Heilige Geest, de manier hoe je het doet, denkt, je gedraagt, hoort invloed te hebben op elk aspect van je leven. En hij geeft als voorbeeld je huwelijk. Hoe ga je met elkaar om in je huwelijk? De mate waarin je je huwelijk praktisch maakt, laat iets zien van die vervulling van de Heilige Geest. Ook hoe je omgaat met je kinderen en hoe je als kinderen omgaat met je ouders. En dat is iets wat niet alleen als je klein bent, maar dat gaat je hele leven door. Ik heb ook nog steeds met ouders te maken waar ik op een bepaalde manier mee om moet gaan. Ook daarin heb ik die vervulling van de Heilige Geest nodig. Dus het is niet alleen papa en een klein kind, maar dat neem je hele leven mee door. Ook je werkrelatie, toen meester en slaaf, hoe gedraag je je op je werk? Hoe verhoud je je tot je collega's? Hoe verhoud je je tot je baas? Of tot je werknemers, hè, als je dat omdraait? Dat zijn de situaties waarvan Paulus zegt, van daarin is het heel erg belangrijk dat je je de praktijk van de vervulling van de Heilige Geest tot uiting komt. Die vervulling van de Heilige Geest is eigenlijk iets, dat is de inwoning van de Heilige Geest, dat gebeurt op het moment dat je bekeert en Gods Geest woont in je. Dat is een eenmalige gebeurtenis, om het zo maar te zeggen. Maar de vervulling van de Heilige Geest is iets wat je elke dag moet doen. Eigenlijk moet je elke dag, elke ochtend als je opstaat, moet je bidden, Heer, wilt u mij vandaag vullen met uw Heilige Geest. Dat alles wat ik doe, alles wat ik zeg, op u gericht mag zijn. Door de kracht van de Heilige Geest mag volgen van Jezus in elk aspect van mijn leven. En dat is ook iets waar we in mogen groeien, want dat gaat met vallen en opstaan. Ik weet niet hoe dat met u is, maar dat is bij mij in ieder geval wel zo. Sterker nog, het is een hele periode in mijn leven geweest na mijn bekering. Dat ik later dacht van, ik heb me eigenlijk veel te veel bezig gehouden met die dingen waarvan Paulus zegt van, dat moet je niet doen. Ik heb me niet genoeg laten vullen met de Heilige Geest in die periode. En er is een periode gekomen waar ik zeg van, nee, ik moet dat wel weer oppakken. Ik moet weer gaan bidden om die vervulling van de Heilige Geest. Want ik kan het niet op eigen kracht. Ik kan niet op eigen kracht Jezus volgen. Nou, en de derde, wat ik net zei, is de doop met de Heilige Geest. En dat is eigenlijk weer, net als de inwoning van de Heilige Geest, een bijzondere, eenmalige gebeurtenis. Iets wat je in mijn ervaring en in mijn ogen één keer in je leven meemaakt. De doop met de Heilige Geest. En dat is wel heel iets bijzonders. En dat is eigenlijk ook iets wat, als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, dat de Pinksterbeweging, die begon in rond 1906, 1907, die hebben dat echt als iets nieuws gebracht, om het zo te zeggen. Het was niet nieuw, dat was er altijd al geweest, maar het was door de kerkgeschiedenis heen was het als het ware verloren geraakt. Men was wel bezig met vervulling van de Heilige Geest, of het volgen van Jezus, het gehoorzamen. Maar de doop met de Heilige Geest, dat was eigenlijk een beetje van de agenda geraakt. En de Pinksterbeweging heeft begin 20e eeuw dat weer op de agenda gezet. En ik ben er ontzettend blij mee. Ik ben ontzettend dankbaar dat wij in een tijd leven waarin we dat weer hebben herontdekt, om het zo maar te zeggen. En de doop met de Heilige Geest is een eenmalige, vaak hele bijzondere gebeurtenis, met als doel om ons te bekrachtigen, om te getuigen van Jezus Christus. Als we kijken naar Marcus 1 vers 8, waar Jezus zegt van, waar Johannes zegt over Jezus, hij zal dopen met de Heilige Geest, dan zien we dat dat vervolgens zich ook, dat dat vervolgens terugkomt in Handelingen. In Handelingen 1 vers 8, waar Jezus zegt, en dat zegt hij vlak voor zijn hemelvaart, zeggen tegen de discipelen, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie die kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het uiteinde der aarde. En we zien dan in Handelingen 2, vers 1 tot 4, dat die Heilige Geest ook komt. De discipelen worden gedoopt met de Heilige Geest en ze gaan spreken in vreemde talen. Of een vorm van tongentaal is dat. En op die manier konden zij de mensen bereiken, konden zij de mensen onderwijs geven, konden ze de mensen toespreken in de taal die zij begrepen. Heel bijzonder was dat. Want er waren mensen uit de hele, nou uit de hele wereld, dat is een beetje overdreven, maar uit veel gedeeltes van het Romeinse Rijk waren op dat moment Joden aanwezig op het Wekenfeest. Het feest wat de Joden op dat moment vierden. En die spraken niet allemaal dezelfde taal. En wat er gebeurde is dat de Heilige Geest over de discipelen heen kwam. En dat zij over Jezus gingen getuigen in de taal die de mensen konden verstaan. Hoe bijzonder is dat? Dat is toch geweldig? En ik denk dat en dat is iets wat Ed net tegen mij zei. Dat wij ook mogen spreken over Jezus in de taal die mensen begrijpen. En dat hoeft niet per se een andere taal te zijn. Dat hoeft niet per se Duits of Frans te zijn. Maar we kunnen dat ook zeggen van dat we dat doen op een manier waarop we de harten van mensen raken. Soms kunnen we hele wollige taal gaan praten. Of praten we over Jezus vanuit onze eigen beleving. Maar het is belangrijk dat we ons altijd afvragen van, ja, maar hoe kan ik nou de ander dienen met de dingen die ik zeg? Hoe kan ik de ander dienen door de dingen die ik doe ook? Dat ik een getuige van Jezus Christus mag zijn op de plek waar ik in mijn leven sta. Wat we vaak zien met de doop met de Heilige Geest, ook nu nog, is op het moment dat dat gebeurt, dat dat soms gepaard gaat met wat we noemen manifestaties van de Heilige Geest. Soms kan het gebeuren dat mensen vallen in de Heilige Geest, dat mensen gaan trillen, dat mensen in tongen gaan spreken, dat mensen gaan profiteren. Dat zijn gaven van de Heilige Geest, manifestaties van de Heilige Geest, die vaak gepaard gaan met de doop met de Heilige Geest. En ik zeg bewust vaak, omdat het toch heel vaak wel gezegd is van, als je gedoopt met de Heilige Geest, moet je in tongen spreken. Alsof het een soort bewijs is. En ik vind dat te krampachtig. Ik vind dat te zwart-wit. Ik geloof dat het zeker kan. Maar ik zie ook heel veel mensen die gedoopt zijn met de Heilige Geest, omdat ik zie dat ze met kracht getuigen, dat ze gaven van de geest hebben, maar dat ze toevallig niet in tongen spreken. Ja, moeten we dan zeggen van, nee, dan ben je niet gedoopt met de Heilige Geest. Je moet in tongen spreken. Daar is vroeger wel heel veel nadruk op gelegd. En is het krampachtig geworden. En ik geloof niet dat dat de bedoeling is, als het gaat over het werk van de Heilige Geest. Wat zien we bij de discipelen gebeuren? Voor Pinksteren waren het angstige mensen. Ze volgden Jezus, maar eigenlijk begreep ze Jezus eigenlijk helemaal niet. Soms dachten ze dat ze hem begrepen. Maar ze vatten niet zijn onderwijs volledig. Ze vatten niet waar Jezus op dat moment mee bezig was. En ze waren ook bang. Op het moment dat Jezus vervolgd werd, dat hij gevangen werd genomen, vluchten ze allemaal. En dat laat iets zien van de begrijpelijke, overigens, angst die ze hadden. Maar op het moment dat ze gedoopt zijn met de Heilige Geest, zien we dat die angst, dat die weggaat. Paulus staat op en houdt een preek. Terwijl hij daarvoor nog bang was. en Jezus verloochend had. En we zien dat gaan we ze de apostelen noemen. Dat ze uitgaan in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en over de hele wereld. En dat ze getuigen, ook al wordt het ze verboden. Ook al wordt ze gezegd, jullie mogen niet spreken over Jezus. Zeggen, we doen het toch. Ook al betekent dat we gevangen worden genomen. Ook al betekent het dat we gedood zullen worden. Dat hadden we het laatst met de Bijbelstudie over Efeziërs over, toen we het hadden over Paulus. Als Paulus naar Jeruzalem teruggaat naar een van zijn zendingsreizen, wordt hij gewaarschuwd door een profeet, Agabus. En die zegt, van: als je naar Jeruzalem teruggaat, ga je gevangen genomen worden. En Paulus zegt eigenlijk, hij geloofde dat wel, die profetie. Het was niet zo dat hij dat niet geloofde. Maar Paulus was zo vol van het evangelie, dat hij dacht van, eigenlijk kan het me helemaal niet schelen als ik gevangen word genomen. Ik moet terug naar Jeruzalem, want ik heb daar een taak te verrichten. En zelfs als ik gedood word, ik neem dat voor lief. Dat is wat de dood met de Heilige Geest met je doet. Het maakt een kracht in je los, die door je heen werkt, waardoor de dingen waar je vroeger bang voor was, dat je daar niet bang meer voor bent. En dat je toch gaat. Ik vind dat iets heel erg bijzonders. Als ik kijk naar deze manieren hoe de Heilige Geest zich tot ons verhoudt, de inwoning van de Heilige Geest, de vervulling met de Heilige Geest, de doop met de Heilige Geest, dan wil ik jullie uitdagen en jullie prikkelen om hierover na te denken en je af te vragen van, woont de Heilige Geest in mij? Als je bekeerd bent, woont de Heilige Geest in mij. Misschien heeft u zich wel helemaal niet bekeerd. Misschien bent u hier vanmorgen en zegt u van, ik heb over Jezus gehoord, maar eigenlijk volg ik hem niet. Ik heb mijn hart nooit aan hem gegeven. Dan wil ik u uitdagen vanmorgen om uw hart aan Jezus te geven, zodat de Heilige Geest in u kan komen wonen. Bekeer u van uw zonde en richt u tot Jezus. En ik wil u uitdagen om u dagelijks te laten vervullen met de Heilige Geest. Dat is iets wat we allemaal elke dag moeten doen, geloof ik. Er is nooit een moment waarvan je zegt, van, nou, ik heb het niet meer nodig, ik kan het op eigen kracht. Dat is het moment waarop het fout gaat. Ik kan u dat echt garanderen. Laat u dagelijks vervullen met de Heilige Geest, zodat in elk aspect van uw leven Christus in u zichtbaar wordt. En ik wil u prikkelen, uitdagen om te bidden voor de doop met de Heilige Geest. De doop met de Heilige Geest is niet iets waar je voor kunt kiezen of iets dergelijks. Dat is ook voor een deel iets wat je overkomt. En ik ga daar niet te ver op in. Dat is eigenlijk ook weer iets heel erg lastigs. Maar ik geloof dat het heel erg belangrijk is om te vragen, te zoeken, te worstelen naar de doop met de Heilige Geest. Zodat jij dat ook in je leven mag ervaren, zodat je met kracht kan gaan getuigen. Nou, wat we hebben gezien, ook vorige week, is dat de mensen in het Oude Testament in de tijd daarna een verwachting hadden over de komst van de Heilige Geest. Ze hadden een verwachting over Jezus. En we zien in het Nieuwe Testament dat dat niet altijd uitkomt. We zien dat de dingen niet altijd gaan zoals wij dat graag willen. God doet de dingen vaak op een hele andere manier. En ik wil met jullie lezen Handelingen 1, vers 6 tot 8. Waarin we zien, wat ik net ook zei, is dat de discipelen Jezus eigenlijk vaak helemaal niet begrepen. Op het moment dat Jezus had ontzettend veel gedaan en had laten zien hoe het koninkrijk van God door hem heen werkte. Hij had onderwijs gegeven. En op het moment dat Jezus op het punt staat om naar de hemel te gaan, stellen de discipelen hem een vraag. In Handelingen 1, vers 6 staat het volgende. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, aan Jezus dus, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde. Wat we zien in Handelingen 1 vers 6 is weer die verwachting van de discipelen dat de Messias zou komen met de Heilige Geest en die zou een politieke machtsovername gaan doen. Hij zou de vijanden gaan verslaan, de Romeinen. Dat waren op dat moment de machtshebbers in Israël. En de Messias zou de Joden bevrijden van de Romeinen. Dat was de verwachting die zij hadden. Er zou een koninkrijk van God op aarde komen. En de Messias, die zou dat dan gaan bewerkstelligen. En we zien in deze vraag dat de discipelen daar nog steeds mee bezig waren. Dat ze dachten, nou, Jezus is opgestaan uit de dood. We zijn hier bij elkaar. Dit is een mooi moment dat Jezus naar Jeruzalem gaat en de macht overneemt. En de Romeinen gaat verslaan. En dat is waar ze hierna gaan vragen. Ze van, wanneer gaat dat komen? Wanneer gaat hij dat koningschap over Israël herstellen? En Jezus ontwijkt eigenlijk een beetje die vraag en hij zegt, dat is helemaal niet aan jullie wanneer dat gaat gebeuren. Kennelijk is er een moment waarop dat gaat gebeuren. En Jezus wijst eigenlijk op de Heilige Geest. Wat we zien is dus een verwachting van de Messias die het Koninkrijk van God zou gaan herstellen. Maar in het onderwijs van Jezus, dat Koninkrijk van God, dat is helemaal niet politiek. Dat is helemaal niet tastbaar. Dat is niet een gebied met grenzen en een hoofdstad. Dat is helemaal niet wat we zien in het onderwijs van Jezus. Hij heeft het daar helemaal niet over. Maar wat we zien is dat het Koninkrijk van God iets geestelijks is en niet iets politieks. Dat het iets onzichtbaar is, iets ontastbaars en niet een koninkrijk waar je in en uit kan lopen. Het Koninkrijk van God heeft veel meer met relatie te maken. God die in ons woont en door ons heen werkt. Dat is waar het Koninkrijk van God over gaat. Maar de discipelen begrepen dat dus nog steeds niet. Dat geeft mij dan weer, dat heb ik vorige week eigenlijk ook gezegd, maar dat geeft mij ook weer de nederigheid om over bepaalde onderwerpen niet te zwart-wit te zijn. Dat ik denk, oh, ik weet wel hoe dat zit. De discipelen begrepen het niet. Laat ik de nederigheid hebben om over sommige dingen te zeggen, ik weet gewoon niet hoe het zit. Ik weet het niet. Ik ben maar een mens. In het onderwijs van Jezus en in de rest van het Nieuwe Testament zien we eigenlijk dat over de komst van het Koninkrijk van God er twee lijnen zijn. Aan de ene kant wordt er gezegd dat het Koninkrijk van God is aangebroken. Het is begonnen. Maar aan de andere kant zien we dat het Koninkrijk van God, dat nog moet komen. Dat het iets is waar we naar uit moeten kijken. Dat is eigenlijk wel heel erg vreemd, want dat gaat niet samen natuurlijk, zou je zeggen. Dat staat tegenover elkaar. Hoe zit dat dan? Nou, ik heb daar een schemaatje voor gemaakt. We noemen dat het spanningsveld van het Koninkrijk van God. En ik heb dat nog even opgezocht. Mei 2012 heb ik daar een preek over gegeven. Die staat op de website. Dus als u hier meer over wilt weten, daarnaar verwijzen. En we hadden het donderdag ook op de huisgroep erover. Hè, dat spanningsveld van het Koninkrijk van God, dat als je dat begrijpt, dat het heel erg verhelderend kan zijn. Voor mij persoonlijk was het in ieder geval heel erg verhelderend. En wat we zien is dat de Joden dachten dat als Jezus, dat als de Messias komt, dat er dan een nieuwe tijd aan zou breken. Zij geloofden in twee tijden. De oude tijd en een nieuwe tijd. De huidige tijd hadden ze over, de tijd van de zonde en een nieuwe tijd. En dat zou dan de tijd van de geest zijn. En die zou nog komen. Dat is wat zij geloofden. Twee tijden en de Messias stond daartussen. Maar wat we zien is dat het bij God heel anders gaat. God heeft een ander plan, groter plan dan dat wij dat hebben. En ik denk ook dat wij dat kunnen hervatten. Kom maar. En wat we zien is dat er tussen die twee dingen, dat er nog iets gebeurt. En het begint op het moment dat Jezus naar deze aarde is gekomen. Op het moment dat Jezus naar de aarde kwam, dat is het moment dat in zekere zin het Koninkrijk van God is aangeboden. Aangebroken. Dat zien we met de eerste komst. Maar vervolgens zien we ook dat er nog een komst zal zijn. Jezus komt nog een keer terug. En dat is het moment waarop het Koninkrijk van God volledig zal zijn. En daartussen dan, we zien dat de huidige tijd, de vroegere tijd eigenlijk, en de tijd van de zonde, dat die nog steeds als het ware doorwerking heeft. De zonde heeft nog steeds een bepaalde invloed, een bepaalde macht. Dat zien we, dat merken we ook in ons eigen leven. Die is niet helemaal voorbij. Maar de komende tijd, daarvan zien we dat die ook al is begonnen. We zien dat het Koninkrijk van God is aangebroken, maar dat het nog niet volledig is. En ik heb dat geprobeerd met die stippellijn een beetje. En we zien eigenlijk dat er twee tijden tegelijkertijd invloed hebben op ons leven. En wij leven tussen die twee tijden in. Wij leven tussen de eerste komst van Jezus en tussen de wederkomst. En het Koninkrijk van God is in zekere zin al begonnen. Maar pas als Jezus terugkomt, dan zal het Koninkrijk van God volledig zijn. En wij leven nu tussen die tijden. En voor mij en ook voor andere mensen heb ik gezien dat het heel verhelderend is. Omdat dit ook laat zien dat de dingen waar wij in het leven tegenaan lopen, dat is niet makkelijk. Dat is ook niet, ik wil het niet bagatelliseren, maar het hoort wel bij deze tijd. De ziekte, lijden, de dood, horen nog bij deze tijd. Maar wat we wel zien, is dat door de Heilige Geest stukjes, plekjes, als het ware, mogen doorbreken. Wij mogen daar een instrument van zijn om dat Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Maar totdat Jezus terugkomt, zal het nooit helemaal vrede zijn. Zal het nooit allemaal zijn zoals het in de toekomst zal zijn. Wat we zien is dat er dus niet twee tijden zijn, maar dat er eigenlijk drie tijden zijn. De vroegere tijd, de komende tijd en de tijd tussen de tijden. Tussentijds. De tussenperiode. En we noemen dat soms ook wel met wat moeilijkere woorden het alreeds nog niet van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is alreeds doorgebroken, maar het is nog niet volledig. En wat we dan zien in het onderwijs van Paulus is dat hij in deze tijd de Heilige Geest geeft. De Heilige Geest als voorschot. In sommige vertalingen staat de Heilige Geest als onderpand. Een aantal teksten waar we dat in zien is 2 Korinthe 1, vers 21 tot 22, 2 Korinthe 5 en Efeze 1, vers 13 tot 14. Als je dat daar wat over op wilt zoeken, dan zijn dit de teksten die daarbij horen. En Paulus spreekt daar over de Heilige Geest als voorschot. En een voorschot is iets wat van een betaling bijvoorbeeld, dat je eerst een klein gedeelte betaalt, wetende dat de rest gaat komen. En zo is het ook met de Heilige Geest in deze tussentijd. God heeft ons de Heilige Geest gegeven, maar het gaat nog groter worden. Het gaat nog meer worden. Het gaat nog volledig worden. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg bijzonder. Want dat betekent dat wat wij nu al ervaren van de Heilige Geest in ons leven, dat het nog veel groter gaat worden. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik maak soms hele bijzondere dingen mee met de Heilige Geest. Maar dat gaat nog veel groter worden. We mogen uitkijken naar nog iets veel mooiers, nog iets veel geweldigers, nog veel meer kracht, nog veel meer inwoning, nog veel meer vervulling, nog veel meer van datgene wat de Heilige Geest ons nu al geeft. En wanneer gaat het volledig worden? Met de wederkomst dus. Als we nadenken over die toekomst, dan heb ik vroeger altijd gedacht dat onze eindbestemming de hemel was. Waarom geloof ik? Omdat ik dan naar de hemel ga. Het is wel een hele tijd geleden en eigenlijk veel te simplistisch. Het is voor mij veel voller geworden. Maar dat was wat ik vroeger dacht. Mijn eindbestemming is de hemel. Dat is waar ik naartoe ga. Maar wat ik de laatste jaren geleerd heb, is dat de hemel helemaal niet onze eindbestemming is. Maar onze eindbestemming is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er gaat een moment komen dat wij van de hemel weer terugkeren naar deze aarde. Ik geloof ook niet in een opname, maar ik geloof in een afdaling. Of zoiets. Is dat het mooie tegenovergestelde van opname? Afname? Nee. Afdaling. Nou, dat. En ik wil even Openbaring 21 vers 1 tot 4 met u lezen. Waarin Johannes een visioen heeft over de toekomst. Over datgene wat gaat komen. En hij schrijft dan het volgende. Openbaring 21 vers 1 tot 4. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Dat is waar we naar uit mogen kijken. Dat is nieuwe hemel en nieuwe aarde. En als we het hebben over nieuw Jeruzalem waar we tegenkomen, hier zien we eigenlijk dat het nieuwe Jeruzalem de bruid van Christus is. Het nieuwe Jeruzalem is geen stad. Het heeft ook geen zin om te bedenken waar die stad past. Als je op internet gaat zoeken naar het nieuwe Jeruzalem, dan zie je allerlei theorieën over waar, hoe groot de stad is en waar die zou kunnen passen. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Wij zijn het nieuwe Jeruzalem. Het is de bruid van Christus, de gemeente. En wij zullen uit de hemel neerdalen op een nieuwe aarde en God zal bij ons wonen. God zal niet meer bij ons wonen door zijn Heilige Geest in ons, een klein beetje, maar God zal volledig bij ons wonen, in ons midden. En op die nieuwe aarde, daar zal geen dood meer zijn, daar zal geen traan meer zijn, daar zal geen rouwklacht meer zijn, geen jammerklacht meer zijn. En daar zal geen rouw meer zijn. Er is geen tempel meer nodig. Want God woont in ons midden. God heeft geen woonplaats. Maar God, we kunnen gewoon met God praten. We kunnen God van aangezicht tot aangezicht zien. Hoe bijzonder is dat? Dat is wel iets waar ik echt naar uitkijk. Dat is nog waar mijn verwachting nog ligt. Als we kijken op de laatste. Ik heb aan het begin van de vorige preek heb ik beloofd dat we zouden eindigen op de laatste bladzijde van de Bijbel. Die belofte gaat nu in vervulling komen. Dat ligt er tenminste een beetje aan hoe uw Bijbel is ingedeeld overigens. Want mijn laatste bladzijde hoeft natuurlijk niet uw laatste bladzijde te zijn. Ik wil Openbaring 22 vers 1 tot 5 met u lezen. En daarin gaat Johannes verder met zijn visioen over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, eigenlijk hoort dit gedeelte ook bij hoofdstuk 21. Maar dat is, heeft met vers- en hoofdstukindeling te maken. Waardoor we dit gedeelte soms lijken te vergeten of zoiets dergelijks. Ik weet niet hoe dat zit. Openbaring 22. Vers 1 tot en met 5 staat het volgende. Hij liet me een rivier zien. Met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet meer nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn en zij zullen als koningen heersen tot een eeuwigheid. Dit is het einde van het visioen dat Johannes heeft over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we lezen hier over een tuin, we lezen hier over een rivier, we lezen over een levensboom. En ik weet niet hoe het met u zit, maar dat doet mij ergens denken aan een ander gedeelte in de Bijbel. Namelijk een gedeelte over de Hof van Eden. Wat we zagen bij de schepping. En eigenlijk wat je hier ziet is wat Johannes doet en wat hij ziet. Is dat hij helemaal terugkeert naar het begin. Het begin dat het allemaal nog goed was. Het begin dat God voor ons bedacht had. Voor ons geschapen had. Een prachtige tuin. Met een rivier. Met een levensboom. Waar we van mochten eten. Zodat we eeuwig mochten leven. En Adam en Eva hadden contact met God. We lezen op een gegeven moment dat God wandelt door de tuin heen. Op zoek naar Adam. En Adam had zich verstopt. Dat laat iets zien dat God bijna lijfelijk of zo, ik weet niet, God is geest, ik weet ook niet hoe ik me dat voor moet stellen, maar dat hij echt door een tuin heen loopt en ons zoekt en dat wij contact met hem kunnen hebben. Dat is wat ik hier zie gebeuren. Johannes, het einde van de Bijbel keert terug naar die schepping. Zoals het ooit bedoeld is geweest. En we zagen aan het begin van vorige week, als we lezen over de schepping, dat de geest van God die schepping mogelijk maakte. En ook deze nieuwe schepping, nieuwe hemel, nieuwe aarde, wordt mogelijk gemaakt door de Heilige Geest die in ons woont. Omdat hij ons kracht geeft om vol te houden, om door te gaan in het leven, wat soms gewoon ontzettend moeilijk is, waar we soms misschien de hoop kunnen verliezen, maar de Heilige Geest altijd weer in ons leven wil komen en onze blik naar boven wil richten. Onze blik op Jezus wil richten. Omdat Jezus zijn geest geeft aan ons om naast ons te staan, door de moeite heen. En dat we uit mogen kijken naar deze nieuwe hemel en deze nieuwe aarde. Als we kijken naar de Heilige Geest in het Nieuwe Testament, dan wil ik afsluiten en samenvatten met het volgende. Als we vragen om de Heilige Geest, dan zal God zijn geest altijd in ons geven. En de Heilige Geest zal onze blik op Jezus richten. En ik wil jullie uitdagen om in die nodig je te bekeren, zodat de Heilige Geest in je komt wonen. Ik wil u, nou, prikkelen en uitdagen is eigenlijk te genoeg. Ik wil u dringen, oproepen om je elke dag met Gods geest te laten vervullen. In uw gezin, in uw huwelijk, in uw werkrelatie, hier in de gemeente. Nou, dat gaan we zien. Op het moment dat wij ons daarmee bezig zijn, wij ons richten op de vervulling met de Heilige Geest, ga je dat merken in je eigen leven. En het is de Heilige Geest die ons de kracht geeft. Het is de Heilige Geest die ons de gave geeft om tot de wederkomst vol te houden. En ons helpt om ons over Jezus te getuigen.